We zijn toe aan de derde in de serie Kleine Profeten. We hebben gekeken naar Hosea, naar zijn onderwijs, maar vooral naar zijn aanschouwelijk onderwijs via zijn gezin en zijn huwelijk, nogal aangrijpend. We hebben de vorige keer gekeken naar Joël, ook een profeet met een bijzondere boodschap, zowel voor Israël als ook voor ons vandaag. En we kijken naar Amos in deze avond, een hele bijzondere profeet. Nog even kijken naar de plaats waar Amos profeteert. Dat staat er ook bij in hoofdstuk 1 van Amos. In vers 1, de woorden van Amos die behoren tot de veehouders uit Tekoa die hij gezien heeft over Israël. In de dagen van Uzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. De koning van Israël begint natuurlijk bij Saul, 40 jaar lang, en toen werd dat vervangen door het koningschap van David, en dat zal ook altijd zo blijven, wat Israël betreft. 40 jaar David, daarna 40 jaar zijn zoon. Maar zijn zoon was de oorzaak dat het rijk in twee werd gesplitst, in een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. In het tweestammenrijk Juda met Jeruzalem als hoofdstad en de tempel van de Heere God daar bleven de zonen van David altijd in opvolging op de troon zitten. Maar in Israël, het tienstammenrijk, kwam ten tijde van Rehabeam, kwam daar Jerobeam aan het bewind. En na hem zijn zoon Nadab. Maar dat koningshuis werd vervangen door dat van Baeza, je zou kunnen zeggen een staatsgreep. En toen daarna kwam Omri, weer een nieuw koningshuis met zijn zoon Achab die we kennen en Joram. En daarna kwam het koningshuis van Juda en dan heb je al 4 verschillende opeenvolgende koningshuizen, alleen al in het tienstammenrijk. Kijken we even naar hoe het verder gaat naar Joas in het tweestammenrijk en Jehu in het tienstammenrijk, dan komen na Joas allemaal zonen van David op de troon. En na Jehu komen zijn nakomelingen op de troon, inclusief als 4e de Jerobeam die wij in ons Amos 1 vers 1 zijn tegengekomen. Daarna komt dan een koningshuis van Menachem, daarna dat van Pekah en daarna dat van Hosea en zo eindigt met Hosea de 10 stammen koninkrijk en gaan die 10 stammen in ballingschap. Het Jerobeams De tweede koningschap in Israël was een tijd van voorspoed nadat de Heer hen had verlost. Er waren geen vijanden meer ten tijde van de regering van Jerobeam II. En ook ten tijde van Uzia kwam een grote voorspoed, lezen wij in 2 Kronieken 26. En ook dat was een tijd van hoogconjunctuur. En het was in die tijd ook dat wij kennis maakten met de profeet Hosea. En de vorige keer ook Joël. Hosea was vooral een boodschapper in het tienstammenrijk en Joël in het tweestammenrijk. Maar vanavond kijken we naar Amos, van wie we hebben gelezen dat hij ook ten tijde van Jerobeam heeft geprofeteerd. Amos, zoals de naam betekent, de lastdrager. Een profeet die een last draagt, maar dan vooral een last namens de Heere God. Want uiteindelijk heeft de Heere God een last die Amos mag doorgeven. En we kijken vanavond naar dat hele bijzondere boekje om te kijken wat de last is die Israël zal moeten horen. Wij hebben dan het tweestammenrijk onder de rood gestippelde lijn en het tienstammenrijk Israël daarboven. En dat is dan het rijk van Jerobeam II. En in Juda regeert Uzia. En we hebben gelezen dat Amos komt uit Tekoa, dat is dat gebied in een geel vierkantje, even uitvergroot, met in het noorden dan Jeruzalem, daaronder Bethlehem en daaronder Hebron. En dan moeten wij Tekoa zoeken tussen Bethlehem en Hebron. En dit vindt plaats, hebben we gelezen, 2 jaar voor de aardbeving. En dat staat er natuurlijk ook niet zomaar bij. Amos heeft zijn boodschap te brengen. De Heere God legt een last neer in Israël met daarna een aardbeving. Eén en ander heeft met elkaar te maken. Zo gaan wij ook ontdekken in de woorden die Amos gaat vertellen. Die aardbeving die onder Uzzia plaatsvond, die komen we verder alleen nog maar tegen in het boek Zacharia. En wel in zijn laatste hoofdstuk, dat is het hoofdstuk waarin in Zacharia 14 vers 4 wordt beschreven hoe in die tijd de Messias terug zal komen en dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan zegt vers 5 dat u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Als de Messias komt, zegt Zacharia, zal er een opening komen waardoor de bewoners van Jeruzalem kunnen wegvluchten uit hun belegerde en benarde situatie. En dat wegvluchten straks bij de komst van de Messias lijkt op het wegvluchten wat 2 jaar gebeurt nadat Amos de boodschap heeft gebracht. Kortom, er gebeurt nogal wat. En dat die aardbeving groot effect en grote impact heeft op Israël blijkt wel uit het feit dat deze Zacharia, die honderden jaren later spreekt, helemaal niks hoeft uit te leggen. Elke Israëliet weet, de aardbeving onder Uzzia was er een om te onthouden. Zoals ook wij, dankzij de media, weten dat er aardbevingen zijn die een diepe impact hebben op de mensen die daar wonen in Syrië, in Turkije, in Afghanistan. En de mensen uit die tijd weten generaties later nog te vertellen, in die tijd was ik daar en daar of waren mijn opa en oma daar en daar. En dat is ook zo bij deze aardbeving. Dit laat diepe sporen na. We kijken naar Amos vanuit Tekoa en we lezen dat hij daar in Tekoa een schaapherder was. Een schapenfokker. Ook weer een mooi beroep voor een profeet. Zoals de Heere God wel vaker in het Oude Testament een voorkeur blijkt te hebben voor herders, voor mensen die met dieren omgaan. En Amos was er ook zo een, die schapenfokker was. En dat hij op de weg moet gaan naar Bethel. En hoe weten we dat hij naar Bethel moet gaan? Wel, er is in dit boekje een klein stukje geschiedenis. En daar wil ik een klein sprongetje naar maken, namelijk in hoofdstuk 7. Als hij in Bethel een poosje heeft geprofeteerd, dan komt er een priester Amazia in Amos 7 bij Amos. En die zegt in vers 12... Amazia zei tegen Amos, ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda, eet daar brood en ga daar profeteren. In Bethel mag u niet langer profeteren, want het is het heiligdom van de koning. Dat is het huis van het koninkrijk. En toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia, ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben een veehouder en moerbijkweker. De Heere haalde mij echter achter de kudde vandaan en de Heere zei tegen mij, ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Nu dan, hoor het woord van de Heere. U zegt, u mag niet profeteren tegen Israël, u mag het woord van de Heer niet laten stromen tegen het huis van Isaac. Daarom zegt de Heer, en dan gaat Amos gewoon door en stoort zich niet aan deze Amazia die hem de weg wil blokkeren om daar te profeteren in Bethel. Hij zegt hier, Amos, ik ben ook een kweker van moerbijvegen. Dat is een mooi vak. Enerzijds ook schapenfokken, maar anderzijds moerbijvegen kweken. En dan merken we dat Amos een man is van de natuur. En dat brengt ook in zijn boodschap heel veel voorbeelden naar voren die Amos heeft meegemaakt. Hij zegt, Amazia noemt hem ziener. Ga maar terug naar je huis, ziener. Je doet net alsof je een profeet bent, maar daar hebben we hier niks mee. Amos zegt, ik ben geen ziener. Ik ben er ook niet voor opgeleid. En het bijzondere is dat wij in hoofdstuk 1 vers 1 gelezen hebben de woorden van Amos die hij gezien heeft. Woorden heeft hij gezien. Met andere woorden, wat hij door gaat geven, heeft hij eerst op het netvlies gekregen. Daar heeft hij over nagedacht, die hebben een diepe indruk gemaakt. Nou heb je kijken en kijken, je hebt zien en zien. U zit vast wel eens in de trein en dan kijk je naar buiten en dan flitst het een naar het andere punt aan jou voorbij. Dan heb je het even gezien, maar dat is het dan ook. Maar dit is niet zien in het voorbijgaan, dit is zien in de vorm van aanschouwen. Amos heeft de boodschap, de woorden van de Heer, aanschouwd door daar een poos rustig naar te kijken en over na te denken. En in zijn boodschap is hij dan ook heel beeldend bezig om uit allerlei dingen uit de natuur zijn boodschap te verduidelijken. Hij zegt tegen die Amazia, ik ben geen profeet, ik ben ook geen profetenzoon. Ik kom niet uit een profetengeslacht, mijn vader was geen profeet. Ik heb ook geen profetenschool gevolgd, een bijbelschool zal je vandaag zeggen. Ik heb ook geen theologische opleiding gehad, ik ben maar gewoon een boer. Maar ik heb wel een boodschap te brengen. En de Heere die zei, haal hem achter de kudde vandaan. En de Heere zei tegen mij, ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Er zijn wel mensen die zich afvragen, heb ik een bepaalde roeping ergens voor? Dat is goed om je die vraag te stellen. Waar heeft de Heer mij hiervoor gelaten? Wat is mijn taak? Nou, Amos, die in zijn gedachten zie je dan man bezig met zijn schapen en met zijn moerbijen. En in één keer wordt hij krachtig door de Heer in zijn nekvel gepakt en gestuurd. En jij gaat naar Bethel toe. En hoeft Amos echt niet in te zitten over de vraag of hij wel geroepen is. Want die roeping was zo duidelijk dat hij had maar te gaan. Wat hem betreft dus naar het buitenland. Hij moest vanuit het tweestammenrijk de grens over naar het tienstammenrijk. En dan nog ook uitgerekend naar Bethel. Maar hij had daar een boodschap te brengen waarvan God zegt, die boodschap is voor mijn volk Israël. En dat is ontzettend mooi om in de gaten te houden dat als Amos deze boodschap stuurt, dat God zijn toehoorders nog steeds rangschikt onder mijn volk. En zo begint Amos te spreken daar in Bethel. 2 jaar voor de aardbeving. De Heere zal, in hoofdstuk 1 vers 2, vanaf Sion brullen als een leeuw. Want vanuit Jeruzalem zal hij een stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de toppen van de Karmel verdort. Alsof hij zijn mensen, zijn toehoorders in Bethel wil laten weten, beste mensen, als de Heere iets heeft te zeggen, dan brult hij uit Sion, uit Jeruzalem. Want dat is nog steeds de plek waar de Heere zijn naam heeft laten wonen. En de Heere woont niet in Bethel of waar dan ook in het tienstammenrijk. Ook al heeft Jerobeam de eerste van Bethel en andere plaatsen geweldige huizen van God gemaakt. Geweldige tempeldienst. Nou, en daar staat Amos in die zelfgemaakte tempeldienst te zeggen dat de Heere brult uit Sion. Hij verheft zijn stem en als de Heere brult, zo vergelijkt Amos dat later ook in zijn boek, dan vergelijkt hij dat met een leeuw die brult vanwege een prooi. En je zou je af kunnen vragen, wat is het prooi wat de Heere op het oog heeft als hij vanuit Jeruzalem brult? De weide van de herders die treuren en de top van de Karmel die verdort. Met andere woorden, als de Heere brult vanuit Jeruzalem, is het hele tienstammenrijk, het hele koninkrijk waarin ik mij nu bevind, duidelijk het gebied waarvoor de boodschap bedoeld is. En zo staat hij daar in Bethel en begint hij zijn uitspraken. Zo zegt de Heere, vers 3, vanwege 3 overtredingen van Damascus, ja van vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij met ijzeren doorsleden Gilead gedorst hebben. De eerste richt zich op Damascus, het gebied van Syrië ten noordoosten van Israël. En de reden waarom God gaat oordelen, en hij gebruikt dan vaak de uitdrukking vanwege 3 overtredingen, ja vanwege 4. Dat is een soort dichterlijke uitdrukking om te zeggen, het is wat de Heer betreft genoeg geweest. Hij heeft 3 keer geduld gehad, hij is wel een 4e keer bijgedaan. Er is een grens en de Heer gaat niet optreden. En de eerste boodschap die Amos in Bethel laat horen is, God gaat oordelen in Damascus. Omdat Damascus, omdat Syrië Gilead met dors, met ijzeren dorsleden gedorst heeft. En Gilead hoort dus bij het tienstammenrijk. En elk van het tienstammenrijk weet dat men in Gilead ongelooflijk geleden heeft onder de Syriërs. En Amos vertelt, en de Heere God gaat de Syriërs daar nu op afrekenen. En je kunt je voorstellen dat de mensen in Bethel het aanhoren en zeggen, goede profeet die Amos. En Amos gaat lekker verder. En zo komt hij in vers 6, vanwege 3 overtredingen van Gaza, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben om hen uit te leveren aan Edom. Nu is Damascus wordt geoordeeld vanwege zijn wreedheid, maar nu wordt daar Gaza aangesproken. En waarom? Omdat zij mensen hebben weggevoerd vanwege slavenhandel. Dat is wel een erg bizarre samenloop van omstandigheden. Dat wij nu zo'n 5 weken nadat er in Gaza een inval is geweest en Israëlieten zijn gekidnapt door Hamas, nu juist uitgerekend toe zijn aan de profeet Amos. En dat God laat weten aan de mensen in Bethel, als daar dingen gebeuren die ik oordelen moet, dan zal ik het niet vergeten. Ook al duurt het even voor ik erop terugkom, maar er komt een moment, na 3 overtredingen, ja, na 4, dat voor mij de maat vol is en dat ook Gaza wordt geoordeeld. Het land van de Filistijnen. Vanwege slavenhandel. En weer kun je je voorstellen dat de mensen in Bethel dik tevreden zijn. Vers 8. Vanwege 3 overtredingen van Tyrus, ja vanwege 4 zal ik niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom. Ook Tyrus, notabene de geboorteplaats van Izebel en alle koninkrijken die er hebben plaatsgevonden, na hen komen aan de beurt, want zij hebben ook slavenhandel bedreven. En God rekent ook Tyrus daarop af binnenkort. Zegt Amos hier in Bethel. Vers 11. Vanwege 3 overtredingen van Edom. Ja, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen. Omdat hij zijn broeder met het zwaard achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid niet gedaan. Ook Edom komt aan de beurt. Een broedervolk, de nakomelingen van Ezo, die Israël altijd de voet wilden dwarszetten toen ze op weg gingen naar het beloofde land en ook daarna Israël behoorlijk te grazen hebben genomen. En God laat hier horen dat Edom zijn broeder met het zwaard achtervolg heeft. En zijn broeder is altijd nog Israël. En Amos hoort hier dat Edom door God wordt gestraft. Tenminste, hij mag die boodschap doorgeven. Dat Edom wordt gestraft vanwege broederhaat. En dan gaat Amos gewoon door. Hij vertelt vanwege 3 overtredingen in vers 13 van de Amorieten. Ja, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de zwangere vrouw van Gilead opengereten hebben om zo hun gebied te verruimen. Ammon, een gebied in het huidige Jordanië, heeft zich ook in Gilead vergrepen. Net als de Syriërs. En God vergeet dat niet. En Amos laat weten aan de mensen in Bethel, God gaat Ammon daarop afrekenen. Hoofdstuk 2. Vanwege 3 overtredingen van Moab, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat hij de beenderen van de koning van Edom met kalk verbrand heeft. Dan denk je, ja, ook een broedervolk. Ammon, Moab, Edom. Maar de reden waarom Moab wordt gestraft is een reden die zij aan Edom hebben bedreven, namelijk grafschennis. En dan zou je denken, ja, waarom heeft Israël daar, wat moet Israël daarmee? Waarom moet hij dat weten, dat God hen om die reden gaat oordelen? Wel, al die laatste 3 volkeren, Ammon, Moab en Edom, zijn broedervolkeren waar Israël dus altijd liefdevol zich naar moest gedragen. Of het omgekeerd ook zo gebeurde is niet aan de orde, maar Israël moest van hun kant zich altijd vredelievend gedragen. Het zijn je broeders. En als het niet goed gaat, dan rekent God dat af. Tot nu toe zijn de mensen in Bethel buitengewoon tevreden. alle vijanden worden door God geoordeeld. Maar dan gaat Amos gewoon verder. Vanwege 3 overtredingen van Juda in vers 4 van hoofdstuk 2. Zal ik er niet op terugkomen omdat zij de wet van de Heer verworpen hebben. Zijn verordeningen niet in acht hebben genomen. En hun leugengoden hen hebben misleid. De goden die hun vaderen naliepen. Ook Juda komt aan bod. Met hoofdstad Jeruzalem. Waar de tempel staat en Amos zegt. En daar werd afgoderij gepleegd. Al van generatie op generatie. En God vergeet dat niet. En God gaat Juda afrekenen op het afgoderij. Ook Juda wordt door God geoordeeld. En ook nu zijn de mensen in Israël zeer tevreden. Want ze hebben wel begrepen dat er in de tempel van Jeruzalem het nodige mis is. En dat de Heere God ingrijpt. Dat heeft je groot gelijk. Maar Amos is nog niet klaar. Amos gaat gewoon door. In vers 6. Vanwege 3 overtredingen van Israël. Ja, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen. Omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de armen voor een paar schoenen. Ook Israël komt aan de beurt. En de rest van het hele boek is gewijd aan het 10-stammenrijk waar Amos zich nu bevindt. En ik denk dat wij dat wel een beetje herkennen, alleen al dit verschijnsel. Dat als Petrus schrijft, het oordeel van God begint in het huis van God, dan heet hij natuurlijk over de gemeente van God, alles wat zich vandaag christenen noemt. En dan kijk je naar anderen, hè, zo doen we dat makkelijk. Je kijkt over de kerkmuren heen naar andere kerken, andere groepen, andere richtingen. Zoals het 10-stammenrijk keek naar hun broedervolkeren, ook naar Juda. En daar vind je wat van. En als er dingen gebeuren waarvan je denkt, nou, dan grijpt de Heer eindelijk een keertje in. Dan denk je, dat is maar goed ook. Hoog tijd dat de Heer daar een keertje orde op zaken gaat stellen. Ja, totdat het een keertje heel dichtbij gaat komen. En dat wij zelf aan de beurt komen. Zoals Israël hier aan de beurt komt als Amos in Bethel staat te profeteren. Waarom in Bethel? Wel, Bethel betekent huis van God. Die naam die is aan die plaats ooit door iemand gegeven. En het is ook die reden geweest waarom Jerobeam de eerste die plaats heeft uitgekozen samen met Dan in het noorden. Om daar altaren te bouwen en te zeggen, ik hoop dat de Israëlieten dan niet naar Jeruzalem gaan trekken, maar in mijn gebied blijven. In 1 Koningen 12 vers 28, het is te veel voor u om u op te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid. En dan bouwt Jerobeam daar rustig in Bethel 2 gouden kalveren op en ook nog een keer in Dan. Precies zoals Israël dat deed aan het voet van de berg Sinaï. En Jerobeam maakt zijn volk wijs. Dit zijn uw goden. Nou, dan komt die profeet, u kent het verhaal van die arm van Jerobeam die niet meer terugkomt, behalve op het gebed van de profeet. Dat is het begin van Bethel. Bethel, het huis van God. We springen een beetje door dit boek heen, omdat we natuurlijk niet alles vers voor vers kunnen behandelen in deze 9 hoofdstukken vanavond. Maar toch proberen we een beetje te proeven wat Amos zou bedoelen als hij hier staat met deze boodschap. Ik ga even naar hoofdstuk 3. Waar hij in de loop van de hoofdstukken duidelijk maakt waarom Israël wordt geoordeeld. We lazen al in hoofdstuk 1 vers 6. Omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de armen voor een paar schoenen. Israël, de 10 stammen zijn bij uitstek een volk. Wat de armen en de mensen die aan de zelfkant van de samenleving staan een beetje verdrukken en alleen maar uit zijn op hun eigen rijkdommen. In vers 12 aan het eind van Amos 3. Zij die in Samaria zitten op de hoek van een bed en op het kussen van een rustbank. Luister en waarschuw het huis van Jacob, spreekt de Heere van de God van de hemelse legers. Voorzeker op de dag dat ik Israël zijn overtredingen zal vergelden, zal ik ook de altaren van Bethel vergelden. Dan zullen de horens van het altaar afgehakt worden en op de aarde vallen. Ik zal het winterverblijf treffen samen met het zomerverblijf, zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen worden weggevaagd, spreekt de Heere. Luister naar dit woord, koeien van Bazan die op de berg van Samaria zijn. Wat is dat een taal? De Amos die is echt niet voor de diplomatie geboren. Amos is geboren om het woord van de Heere recht uit, recht op de man en de vrouw af uit te spreken. En hij noemt die rijke dames daar in Samaria koeien van Bazan. U die de geringen onderdrukt, de armen mishandelt, die tegen uw echtgenoot zegt, breng ons iets zodat we kunnen drinken. En hij kijkt die rijke dames aan die op hun sofa's liggen en alleen maar een arm uitstrekken en een man vragen, ik wil iets drinken. En Amos zegt, jullie zitten daar te baden in je weelde en je verdrukt de armen en je verkoopt de armen voor een paar schoenen. Als jullie het nog goed hebben en hoe de armen het zich moet redden, dat zal jullie een zorg zijn. En de Heere laat dat niet geworden. Hij noemt hier de altaren van Bethel. En je denkt, hé, dat is merkwaardig, want Jerobeam die had maar één altaar opgebouwd in Bethel. En later ook één in Dan. Maar hoe komt het nou dat er meerdere altaren van Bethel zijn? Wel, dan moeten we even een klein sprongetje maken naar hoofdstuk 5. Daar begint de Heer aan zijn oproep om tot inkeer te komen. In hoofdstuk 5, vers 4, daar begint dat stukje. Want zo zegt de Heer tegen het huis van Israël, zoek mij en leef. Maar zoek niet in Bethel. En in Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Berzeba trekken. Hij noemt daar drie plaatsen in één adem. Bethel, daar ontmoette Jacob de Heere. Toen hij op de vlucht was voor zijn broer Esau en daar de eerste beste nacht lag te slapen, toen zag hij in de prachtige droom die ladder opstaan en daarboven de ladder stond de Heere. En er stegen engelen op en daalden neer op die ladder. En de Heere heeft vanaf de top van die ladder aan Jacob de garantie gegeven. Jacob, ik ga met jou en ik breng jou ook weer in het land terug. Ik zal jou zegenen, jou en jouw nageslacht. Kortom, toen heeft Jacob die plaats, die heette Luz, maar die heeft Jacob Bethel genoemd. Want hij zei, dit is niet anders dan een huis van God. Sindsdien heet die plek Bethel. En wat bedoelde nou Jerobeam? Door uitgerekend op die plek een altaar te bouwen. Hij zei als het ware tegen de Israëlieten die er toen woonden, net als Jacob kunnen wij hier ook de Heere God dienen. En, want hier staat een ladder opgesteld naar de hemel. En als we deze kalveren aanbidden, dan is het net alsof we net als Jacob de Heere gaan ontmoeten. Dit is onze vorm van godsdienst. Maar uit die plaats zijn andere plaatsen gekomen die ook belangrijk waren. Zoals Gilgal. Ga niet naar Gilgal. Gilgal ligt op de grens van het 2 en het 10 stammenrijk aan de Jordaan. U weet, dat is die plek die Israël als eerste heeft bewoond een poosje toen zij uit de woestijn het land mochten binnentrekken. En waar zij zich hebben laten besnijden. En waar Jozua uit het midden van de Jordaan 12 stenen heeft laten oprichten die er nog steeds liggen. En die 12 stenen zijn altijd nog weer de herinnering dat er wat God betreft maar één volk is. De mensen uit het 10 stammenrijk konden er naartoe en de mensen uit het 2 stammenrijk konden er naartoe en ze konden hun kinderen vertellen, kijk wij wonen in het 2 stammenrijk en aan de andere kant heb je het 10 stammenrijk, maar wat God betreft zijn wij één volk. Dat was de grote les van Gilgal. En ook dat is een plek geworden van afgoderij. Ook daar is een altaar neergezet. Een kopie van het altaar in Bethel. En de volgende regel was, u moet niet naar Berzeba trekken, zegt Amos in Bethel. En Berzeba, dat is een hele andere plaats, maar ook een hele belangrijke. Die ligt in het zuiden van Juda. Dat was de woonplaats van vader Isaac. En ook daar is een altaar opgebouwd. Een kopie van het altaar in Bethel. En de Heere God noemt dat hier via Amos altaren die hun oorsprong vinden in Bethel. Het is heel merkwaardig dat in deze profetie, en voor zover ik weet is Amos de enige die dat zo doet, dat hij in hoofdstuk 7 tot twee keer toe Isaac met name noemt. In hoofdstuk 7 vers 9, verwoest zullen worden de offerhoogten van Isaac. En later hebben we gelezen al in hoofdstuk 7 vers 16, dat Amazia, die valse profeet van Bethel, tegen Amos zegt, je moet teruggaan naar het huis, want u mag uw woorden niet laten stromen tegen het huis van Isaac. Dat is precies de kern van de 10 stammen. Zij laten zich voorstaan op grote en belangrijke personen uit het verleden of belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. En daar maken ze altaren van en op grond daarvan denken zij de Heer welgevallig te kunnen dienen. En als u geen blinde of dove bent in het land van ons christenen wereldwijd, dan weet u dat dit exact het verschijnsel is wat in de loop der eeuwen ook onder christenen in grote getale heeft plaatsgevonden. Dat christenen zich gingen noemen naar personen of gebeurtenissen uit het verleden. Er kwamen Calvinisten, er kwamen Lutheranen, er kwamen Wesleyanen, er kwamen Darbisten, er kwamen allemaal mensen die allemaal een bepaalde warme link hadden met iemand die hen was voorgegaan. En waar zij zich graag mee wilden identificeren. En zoals zij of hij dat destijds in zijn theologie had verwoord, zo moet het blijven. En dan alleen maar focussen op die theologie. En niet doen wat Amos hier tegen die rijke dames in Samaria zei, die allemaal baden in hun welvaart en hun rijkdom, maar zich geen zorg hadden voor de armen en de verdrukten. Terwijl dat juist van God, wat God betreft, van meet af aan het punt is geweest waarbij hij zijn volk wilde opvoeden. Al bij de berg Sinai zei hij, als jullie in het land komen en je gaat de oogst binnenhalen, dan moet je opletten op de armen en de weduwen die ook op die plek mogen komen. En je laat maar wat liggen. En je gaat niet nog voor een tweede keer over je land om de gevallen aren op te rapen, zodat jij nog meer kunt verdienen. Want wat daar ligt, dat is voor de armen. Let op de armen. Onder christenen is er een enorme zelfgenoegzaamheid waarvan je zegt, als je maar tot een van de grotere richtingen behoort, waar je kunt bogen op grote momenten of grote personen in het verleden, als je daarbij hoort, dan kun je daarmee voor de dag komen. Ik ben Calvinist of ik ben Lutheraan of ik leef de regels van Dort na. U noemt het maar op. In de loop van de geschiedenis zijn door de eeuwen heen heel wat monumenten gebouwd waarvan Amos vandaag zou zeggen, en je hebt er allemaal een altaartje bij gebouwd. En je hebt er allemaal gedacht, en als we hier blijven en dit maar een beetje hoog houden, dan zitten we helemaal goed. Amos vertelt ook dat er bij die altaren priesters komen. En hij ontmoet er ook eentje, ene Amazia. Nou, we weten nog dat Jerobeam, toen hij het altaar in Bethel oprichtte, geen enkel probleem had met het feit dat de priesters geen nakomelingen van Aaron waren. Hij zocht bewust mensen uit het gewone volk op en hij zegt, jullie gaan maar een mooi priesterdienst uitoefenen. Terwijl de Heere God uitdrukkelijk had gezegd, ik wil op mijn altaar of bij mijn altaar niemand hebben die geen familie is van Aaron. Alleen Aaron en zijn zonen gaan mij het priesterambt bedienen. Amazia was er gewoon eentje uit het volk. Hij deed voor de buitenkant priesterdienst. Zoals er vandaag heel wat kansels zijn. Waar mensen functioneren. Ook in de lofprijzingen. Ook in de woordverkondigingen. waar niemand waarschijnlijk ooit de vraag aan heeft gesteld. En ben jij wel wedergeboren, vriend? Ben jij wel familie van de Heer Jezus? Heb jij wel het nieuwe leven? Nee, je hebt een opleiding gevolgd. Je hebt een vak gekozen. Je hebt een titel gekregen. En daarmee ben je in het algemeen geschikt om een bepaalde functie op de kansel te vervullen. Maar zo hoort het niet. In hoofdstuk 5, daar worden de feesten uitvoerig beschreven. En die worden ook kennelijk heel nauwkeurig nagevolgd. Maar God zegt in hoofdstuk 5, vers 21, ik versmaad uw feesten, uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Ja, je kunt net doen alsof je de feesten van de Heeren keurig in orde houdt. Keurig op het juiste moment of op je eigen moment viert. En denk daarmee de Heeren welgevallig te zijn, maar de Heeren zegt, nou, als je op die manier mij wilt eren, op een vals altaar met nep priesters, dan hoef je die feesten wat mij betreft niet in acht te nemen. Daar walg ik van. Datzelfde geldt voor die offers. Want dan brengt u mij brandoffers en graanoffers, vers 22, ik schep er geen behagen in. En dankoffers van uw gemestvee, ik wil het niet aanzien. En wat werden er veel offers gebracht? En wat zijn we vandaag op verschillende plekken en verschillende momenten druk met zogenaamde aanbiddingsdiensten? Als de basis niet goed is, als het niet komt uit harten van wedergeboren zielen, waar alleen de Heer Jezus centraal staat, dan heeft zo'n aanbiddingsdienst een prachtig podium. Maar ik denk dat de Heere God vandaag ook zou zeggen wat Amos hier laat horen. Vers 23. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg en het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. En wat een drukte soms met liederen. Niet dat je zonder begeleiding mag zingen. Natuurlijk, als je kunt zingen en je kunt er een beetje bij begeleid worden, dan is het allemaal prima. Maar het is soms zo'n oorverdovend lawaai. Het voert soms zo de boventoon dat je denkt, wat is dit voor een gedoe? Is dit nou om de Heere groot te maken? Of maken wij er met elkaar alleen maar een stuk theater van? Is het mensenamusement? Of is het nou echt wat de Heere bedoelt als hij zegt, ik wil graag dat jullie bij mij komen om voor mij offers te brengen en mij het priesterambt te bedienen. Nee, zegt de Heer, als je dan zo handelt en je in vers 24 het recht met water laat stromen en de gerechtigheid als een valstromende beek, dan hoef ik het allemaal niet. Dit is wat God betreft imitatie. Hebt u, en dan gaat hij gewoon door hoor, Amos in hoofdstuk 5 vers 25, hebt u mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn 40 jaar lang, huis van Israël? Hebben u toen zo druk gemaakt om mij te offeren? Nou, blijkbaar niet. En ik had gehoopt, laat Amos dus weten, dat jullie in het land zelf je in één keer zouden gaan veranderen. Want in vers 26, u hebt Sukkot, uw koning, rondgedragen en Kewan, uw beelden, de sterren, uw goden die u voor uzelf gemaakt hebt. Daar zijn jullie in de woestijn mee begonnen en jullie zijn daar gewoon vrolijk mee doorgegaan. Dat gouden kalf wat bij de Sinaï stond, dat staat nu hier in Bethel. En je moet eens kijken wat voor effect dat heeft. En als het imitatie is, dan zegt God, ik zet er een grote streep door. Wat mij betreft, hoeft het allemaal niet. God wil waarachtigheid. En dan gaan we na de pauze even over door, want we gaan nu eerst even een kwartiertje pauzeren. En dan gaan we na de pauze verder over wat Gods bedoeling dan is als hij dit soort dingen aantreft toen in Israël en vandaag onder ons als christenen. Ja, dat is een harde boodschap die Amos brengt. En dat kan soms bij ons ook wel hard binnenkomen. Als wij dat een beetje vergelijken met de tijd waarin we leven, dat je denkt van, zou dat wat Amos je schetst inderdaad zo zwart-wit bij ons aanwezig kunnen zijn? En we merken dat dan aan of wij het met priesters te maken hebben die wel of niet wedergeboren zijn. Nou, Johannes heeft er een paar mooie handvatten voor. Hij zegt, als je iemand hoort en je vraagt je af, is het dan een gelovige? Dan merk je een aantal dingen. Het eerste is, hij heeft God lief. Het tweede is, hij heeft de Heer Jezus lief. Het derde is, hij heeft de broeders en zusters lief. En het vierde is, hij heeft het woord van God lief. En dan mag iemand een keer een foutje maken, maar als je hem erop attendeert, dan zal bij één van die vier punten altijd naar boven gaan komen dat je te maken hebt met een wedergeboren christen, de ja of de nee. Kortom, het is best confronterend, maar wel hard. En Amos is een sombere profeet. Pas aan het eind komt hij met een lichtpuntje, waar we gelukkig aan het eind van de avond ook hopen uit te komen. Maar zijn boodschap is heel somber en heel negatief. Hij zegt bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 6 vers 6, u bekommert zich niet om de ondergang van Jozef. En weer komt hij met een van de grote personen uit de geschiedenis van Israël naar voren, waarmee dit volk, de tien stammenrijk, zich heel graag identificeren. En of Jozef hun volksgenoten nou ten onder gaan aan armoede of gebrek, dat doet hen ertoe dat als de rijken maar rijk blijven. En God zegt dan in hoofdstuk 6 vers 8, ik verafschuw de trots van Jacob. En ook dat is kenmerkend, dat als Israël zegt, wij zijn hier op Bethel God bezig, zoals onze voorvader Jacob daar ooit eens aankwam, en wij hebben ook zo'n verbinding met de hemel, zoals voorvader Jacob dat ook had, dan zegt God, als je op die manier zo trots in het leven staat, dat je de armen gewoon verwaarloost, dan ga ik die trots, waarmee jullie je identificeren met Jacob, ga ik teniet doen. Nog even dat punt van de 2 jaar voor de aardbeving, waar Amos op terug gaat komen, al direct in het begin van hoofdstuk 2, als hij in vers 13 zegt, zie, ik ga het onder u laten kraken, zoals een wagen kraakt vol graanschoven. En dan kijkt hij naar het tienstammenrijk, maar ook naar het tweestammenrijk, die allebei dus een welvaartsperiode kennen, waar de oogsten achter elkaar goede opbrengsten hadden en de wagens van de velden reden volgeladen en die wielen hoor je dan kraken. En Amos die staat er als landbouwer dan bij en die heeft elk seizoen die krakende wielen gehoord. Maar hij zegt, God zal het u onder u laten kraken, zoals een volgeladen wagen met graanschoven. Als die aardbeving komt, dan gaat het onder jullie kraken. Hij had geen aardbeving voorspeld, maar als straks 2 jaar daarna het volk die aardbeving gaat merken, zullen zij zich de woorden van Amos hopelijk herinneren. Het kraakt inderdaad nu. En in hoofdstuk 3 vers 15 heeft hij gezegd, hun uw huizen zullen hun einde vinden. Ik denk dat er heel wat aardbevingen geweest zijn, ook in de loop van de tijd dat de gemeente van God op aarde was. Niet alleen Israël heeft God af en toe flink wakker geschud. Maar als wij als gemeente van God op aarde kijken en terugkijken in onze geschiedenis, noem ik even een vrij recente aardbeving. Corona. We praten nu over de tijd voor corona en de tijd na corona. Zoals Israël sprak over de tijd voor de aardbeving van Uzzia en de tijd daarna. En ik denk dat als wij naar corona kijken, dat wij dan vooral moeten gaan kijken naar een manier waarop God ons als zijn kinderen heeft proberen wakker te schudden. En dat wij tot onze eigen beschaming het ook hebben horen kraken onder ons. In plaatselijke gemeenten, ook in plaatselijke huizen. En dat wij misschien ook, net als de Heere God hier via Amos laat weten, hele huizen vinden hun einde. En door corona is er heel wat teweeg gebracht. Is er heel wat gaan schudden in gemeenten, in kerken, maar ook in huizen. En dat wij als gelovigen tot onze beschaming dan moeten zeggen, de Heere God heeft geprobeerd ons wakker te schudden. En ik hoop dat wij die les in ieder geval wat corona betreft hebben geleerd. Maar daarvoor waren ook al een paar momenten waarop wij als gelovigen behoorlijk wakker hadden moeten worden. In hoofdstuk 8 vers 8 komt hij er nog een keer op terug en hij zegt, zou hiervan het land niet sidderen, omdat het in zijn geheel stijgt als de Nijl, stijgt en wegzinkt als de rivier van Egypte. En dat is weer zo'n beeldspraak waarmee hij zijn volk terugvoert hoe ooit God begon. En denkt, ja, maar zoals wij in Egypte als volk toen hebben gemerkt dat de Nijl stijgt en weer neerdaalt, zo zal hier de Heere God ingrijpen en de bodem zal stijgen en weer neerdalen. Nou, typisch het effect van een aardbeving. En Amos heeft dat hiervoor gezegd. Alleen zegt hij in hoofdstuk 3 vers 1, zegt de Heere God tegen zijn volk, alleen heb ik u gekend uit alle geslachten op de aardbodem. Daarom zal ik u vergelden als al uw ongerechtigheden. En hier weer dat kennen wat wij ook aantroffen bij Hosea. Kennen is niet alleen maar weten dat de Heere God in de hemel woont en dat wij als volk van God zijn, maar kennen is vooral relatie. Zo zegt Amos hier tegen dat tienstammenrijk. Wij zijn dat volk van God waarmee God ooit toen hij ons uit Egypte haalde een relatie is begonnen. Onder alle volkeren op aarde zijn wij het volk van God. En dan komt hij met een paar voorbeeldjes in hoofdstuk 3. Vers 3 zegt hij hierna. Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben? Dat is een mooie, hè? Je gaat pas samen op weg als je het eens bent geworden. Mensen in Bethel, waren wij het niet met God eens? En is God op grond daarvan niet met ons opgetrokken? Zoals je nu bij een stel wat zich verlooft of wat op weg gaat naar de huwelijksdatum ineens merkt, hé, ze zijn een stel. Daar is een moment aan vooraf gegaan waar verder niemand bij was. Die man en die vrouw of die jongen en meisje hebben elkaar ontmoet. En die zijn het als sprekend met elkaar eens geworden. En daarna gaan zij ook aan anderen laten weten, wij bereiden ons voor op onze huwelijksreis, op onze huwelijksdag. Want wij zijn het eens en we gaan de rest van het leven met elkaar door. En zegt Amos hier, zegt God via Amos tegen zijn volk, wij zijn het toch eens geworden. Net als met Hosea, toen jullie uit Egypte in de woestijn kwamen en ik jullie als mijn bruid nam en jullie mij als mijn bruidegom hebben omarmd daar bij de berg Sinai. Jullie hebben toch ook gezegd, al wat de Heer zegt zullen wij doen. Wij zijn het toch samen eens geworden en dan horen wij toch samen op te lopen. Volgende voorbeeld, als de leeuw brult, dan moet er vast een prooi zijn. Nou, dat had hij al laten weten in hoofdstuk 1 vers 2 en dan kun je afvragen, wie is nou de prooi dan? Waar heeft de Heere God zich vooral op gericht? Mogen duidelijk zijn dat die 10 stammen niet klaar zijn met blij te zijn dat de Heere God de omringende volkeren, inclusief Juda, eindelijk gaat aanpakken. Maar dat de oorzaak waarom ook Juda wordt veroordeeld, ligt in Bethel. De altaren van Bethel hebben zich als een virus verspreid, ook in het tweestammenrijk. Met andere woorden, je kunt wel neerkijken op Juda, maar de oorsprong, jullie zijn de schuld. En kan een vogel in hoofdstuk 3 in vers 5, duikt een vogel in een strik op de aarde als er geen val voor hem is? Hoe komt het dat die vogel daarin valt en dat dan de val dichtknapt? Omdat die vogel van bovenaf dat prooi ziet liggen. En zo probeert Amos zijn mensen mee te nemen. En hij zegt, ik spreek de woorden van de Heere. En de Heere kijkt van boven. En hij ziet bij ons dingen liggen zoals die vogel. En hij wil dat wij die dingen op gaan ruimen. Oorzaak en gevolg. En er is geen ramp. Of geen kwaad in de stad. Zonder dat de Heere dat doet. Als er een ramp gebeurt, dan zit de Heere daarachter. Het is niet leuk als er een ramp is, maar de hand van de Heere is erin. En je kunt, om even terug te komen op corona, Janne allemaal de schuld geven, inclusief de overheid. Nee, zegt een christen, die met de ogen van Amos naar boven kijkt, die ziet daar de Heer en die zegt, Heer, u schudt ons wakker. En daarmee hebben wij te handelen en onze lessen te trekken. En ik hoop dat wij dat goed doen. Er is geen ramp. Of de Heere bewerkt die. Dat is een geruststellende les. Maar als die ramp zich één keer voltrekt, dan weet je, het loopt God nooit uit de hand. En de Heere God heeft daar een bedoeling mee. En zo eindigt hij deze vergelijking met door in vers 7 van hoofdstuk 3 te zeggen: voorzeker, de Heere, Heere doet geen ding of hij heeft zijn geheimenis geopenbaard aan zijn knechten, de profeten. Heerlijk om die profeten te hebben. Heerlijk om ook de kleine profeten te hebben, want ze komen door deze woorden zo dichtbij dat je denkt, ja Heer, wij hebben daar inderdaad ook voor vandaag het nodige uit te leren. In hoofdstuk 4 vers 5, daar komt hij weer met zo'n opmerking. Laat het gezuurde brood en lofoffer in rook opgaan. Kondig luid vrijwillige gaven aan, laat het horen, want zo wilt u het toch graag, Israëlieten, spreekt de Heere. Laat het gezuurde brood in, als een lofoffer in rook opgaan. Met andere woorden, ik heb gezegd, als je een lofoffer brengt, dan dient dat van ongezuurd meel te zijn. Ongezuurde broden mag je aan mij als een lofoffer brengen. Maar jullie vertikken het. Jullie pakken gewoon elk brood, ook al is het gezuurd, en dan maak je een lofofferbrand. Nou zegt de Heer in God hier eigenlijk, je gaat je gang maar. Je doet toch maar wat je leuk vindt. Je doet gewoon je zin maar. Maar denk erom, ik stel de grenzen. En als het de 10-stammenrijk weg is gegaan, en het 2-stammenrijk is overgebleven, dan komt daarna Jeremia als profeet in het 2-stammenrijk, en dan blijkt dat het 10 en 2-stammenrijk als 2 druppels water op elkaar lijken. In Jeremia 5 vers 31, daar zegt Jeremia, namens de Heere God, de profeten liegen, de priesters heersen en mijn volk heeft het graag zo. Precies een priester als in Bethel, zoals Amazia. Zo zijn de profeten ook in het 2-stammenrijk later, die gewoon profeteren wat het volk graag wil horen. Maar een profeet van de Heere God, zoals Jeremia, die wordt in de put gegooid en die wordt het leven zuur gemaakt. Maar al die andere profeten kunnen vrij zeggen wat ze willen, want het volk vindt dat prachtig. Is dat iets voor toen? Voor het 10-stammenrijk of 2-stammenrijk? Lees even wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 4 vers 3. Dat is de laatste brief die Paulus schrijft. En die is exemplarisch voor de tijd waarin wij leven, waarin hij een paar keer vertelt over de tijd, de laatste dagen, vlak voor de komst van de Heer. Dan zegt hij in hoofdstuk 4 vers 3, want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. En dan denk je, ja, dat is nou precies het probleem van Israël en later van de 2-stammen. Dat ook vandaag zij die ze christenen noemen, in diensten of waar dan ook, alleen hen uitnodigen en aan het woord laten waarvan zij van tevoren weten, dat wordt geen confronterende boodschap, dat kietelt alleen mijn oor, dat streelt mijn ego en ik ga heerlijk fijn verzorgd weer terug naar huis en ik hoef me nergens druk over te maken. Nou zegt de Heer, je gaat je gang maar vandaag tegen ons. Want je hebt het allemaal graag zo. Maar laten we er goed om denken. Wat 2 Timotheüs 4 zegt. Er komt een einde aan dit soort eigenzinnige godsdienst. En ook Amos is daar heel duidelijk over. En dan komt daar in hoofdstuk 4 vanaf vers 6 een paar keer. Dat de Heere God zegt, ik heb. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 6. Daarom heb ik u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Dat is ook een merkwaardige uitdrukking. Ik heb u schone tanden gegeven. Je tanden worden normaal gesproken smerig en daarom moet je ze poetsen omdat je eet. Maar als je niet eet en je hebt niks te eten, dan krijg je ook geen smerige tanden. Dan hou je keurige schone tanden. En de Heere God zegt hier, als een soort straf heb ik jullie schone tanden gegeven. In de hoop dat je zou nadenken. En toch hebt u zich niet bekeerd. En dat gaat elke keer door. Wel 5 keer achter elkaar laat de Heere God even weten wat hij gedaan heeft. In vers 7, ik heb het laten regenen. In de ene stad, maar in de andere stad niet. In vers 9, ik heb u geslagen met korenbrand en meeldauw. Vers 10, ik heb de pest naar u toegestuurd. Vers 11, ik heb u ondersteboven gekeerd. Vijf keer aan toe, maar hij heeft zich niet bekeerd. En dan komt vers 12. Daarom zal ik zo met u handelen, Israël. Dat ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. Dat is taal. Daar staat Amos. De landbouwer en de moerbeivijgenkweker in Bethel. Tegen al die 10 stammen te roepen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, o Israël. Dit is geen evangelisatieboodschap. Ja, je mag het er wel voor gebruiken. Als u hier in Noord-Horen of Zuid-Horen of in Groningen op de hoeken van de straten gaat staan en de mensen toeroept, maak u zich klaar om uw God te ontmoeten, dan is dat een prima boodschap. Of te veel naar geluisterd wordt, is een tweede. De mensen zullen waarschijnlijk in grote getalen voorbij lopen, maar het is heel simpel gegeven. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En het is heerlijk om voor die tijd de ontmoeting met God gehad te hebben en dat je weet, ik ben bij het kruis van de Heer Jezus geweest en ik ben een kind van God geworden. Maar dit is geen boodschap voor ongelovigen, dit is een boodschap voor het volk van God, wat zich in grote getalen gestort heeft op de imitatiegodsdienst. En Amos zegt, het is nu klaar, want God heeft gesproken, er komt een grens aan en het wordt tijd dat jullie kappen met die imitatie en echt de Heere God gaan zoeken. En maak je klaar om die God te ontmoeten, want de Heere God komt eraan. En het liefste komt hij met zegen. Maar als het niet anders kan, dan moet hij een aardbeving geven om de boel ondersteboven te keren. En zo gaat hij door in hoofdstuk 5 vers 4 door te roepen, zoek mij en leef. Vers 6, zoek de Heere en leef. Vers 14, zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Want als de Heere komt en hij komt op zoek naar zijn volk, dan komt hij in de hoop dat hij dat volk kan zegenen. Maar als de Heere komt, dan moet het volk hem wel zoeken. Dat is een heel bekend principe. Pas wie zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En Amos vertelt hier, als je echt de Heere God wil zoeken, als je echt die ladder in Bethel wilt laten functioneren, zodat de Heer kan zegenen en engelen opstijgen en neerdalen, net als bij vader Jacob, dan zul je de Heere God moeten zoeken en kappen moeten met deze afgoderij. De Heere zoeken betekent automatisch kappen met je afgodsdienst. Met alle nep-imitatie. Als het niet gebeurt, dan komt hij ertoe om aan het eind van dit hoofdstuk te zeggen, ik zal u in ballingschap wegvoeren. Hoofdstuk 5, vers 25 tot 27. Die we net hebben gelezen hebben. Weet je wat zo bijzonder is? Kleine en grote profeten worden het Nieuwe Testament vaak geciteerd. En dit woord van Amos wordt ook geciteerd door Stefanus, als hij voor het Sanhedrin staat uit te leggen dat dit hart Sanhedrin een gezelschap is van hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren die de Heer Jezus hebben gekruisigd. Maar dat gedrag helemaal in lijn ligt met alles wat het volk hiervoor heeft laten zien in hun omspringen met Jozef, met Mozes. En toen zij in die lijn Jozef, Mozes, de echte herder, de Heer Jezus hebben ontvangen bij zich, hebben zij hetzelfde gedaan als wat de broers deden met Jozef en wat de broers deden met Mozes. En dan gaat het woord van de Heere God via Amos in vervulling. En zo zegt Stefanus, wat Amos heeft gezegd, dat zal ook gaan gebeuren om jullie gedrag. Zo zegt Stefanus dat in hoofdstuk 7, vers 42 tot 43. En u moet dat voor uzelf maar nalezen, het kost vanavond te veel tijd. Want we willen toch graag naar het einde toe, naar dat mooie, opbouwende en bemoedigende einde van deze toch wat sombere profetie. Maar dan krijgen we eerst bij Amos te maken met een vijftal visioenen in de laatste 3 hoofdstukken. En die visioenen laten zien dat God weliswaar gaat oordelen, maar nooit in één keer het volle pond. Het oordeel van God staat vast, maar er komen van tevoren altijd wat waarschuwingjes. Zo komen daar bij het eerste visioen in hoofdstuk 7 de sprinkhanen. En Amos, die vertelt dat. En hij zegt, er komen binnenkort sprinkhanen op die het gewas van het land afvreten. En dan wijst hij op de komst van de Assyriër, de grote macht ten noorden van Israël, onder leiding van de aanvoerder Pul. U leest het allemaal in 1 Koningen en 2 Koningen, beter gezegd. Maar dat Amos hier op de knieën gaat voor de Heere God en zegt, ach Heere, eventjes, laat ze het even voelen, maar vaag hen niet weg. Want het is immers maar zo klein. Die 10 stammen zijn maar zo klein in vergelijking met die grote Assyrische macht. Heer, laat ze het even schrikken, maar ook niet meer dan dat. Laat daarna die Assyrische macht weer weggaan. En zo is het ook gebeurd. Leger aanvoerde Pul kon weer inrukken. Maar daarna kwam een verterend vuur. Het volgende visioen vanaf vers 4. En dat wijst op de volgende golf van de Assyriër onder leiding van Tiglath-Pileser. Ook te lezen in 2 Koningen. En weer gaat Amos op de knieën en hij vraagt in vers 6, Heer, hij is maar zo klein. Och Heer, laat hem nog voor de tweede keer voelen dat u het echt meent. Maar laat dit niet helemaal de 10 stammen wegvoeren. En de Heere God heeft ook Tiglath-Pileser laten inrukken. Hij mocht even zijn gang gaan in het 10 stammenrijk, maar daarna moest hij weer wegwezen. En daarna komt het visioen van de paslood, vanaf vers 9. Dit heeft mij laten zien. Zie, de Heere stond bij een loodrechte muur met een paslood in zijn hand. En wij gebruiken, net als de Heere, of beter gezegd, de Heere gebruikt een paslood net als wij. Als wij een muur willen metselen, dan heb je van die vakmen, maakt mensen die het geweldig goed kunnen, die laten een paslood, zo'n touwtje met een gewicht eraan, even een rechte lijn maken waar langs zij die muur opmetselen. Maar zo'n paslootje kun je ook gebruiken om een scheve muur aan te tonen hoe scheef die muur gegroeid is. En dat is wat Amos hier ziet. De Heere God ziet zoveel scheefgroei bij zijn volk dat hij een derde golf laat komen. En dat is de Assyriër die voor de derde keer komt, maar dan onder leiding van Salmaneser. En dan helpt het bidden van Amos niet meer. Dan zegt de Heer alleen maar in vers 8, ik zal niet meer voorbij gaan. Ik zal dit laten gebeuren. Dit is het definitieve oordeel en zo worden de 10 stammen weggevoerd. En dan komt het visioen van de korf met de ooft en ook daar zegt de Heer, ik zal niet meer voorbij gaan. In hoofdstuk 8 vers 10. Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen. Op alle heupen zal ik een rouwgewaad aanbrengen, elk hoofd zal kaal zijn, omdat in het land een rouwdompel als over een enig kind. En wat er is van overblijft zal zijn als een bittere dag. De Heer spreekt er over een enig kind, een enig geborene en over een bittere dag. En dan denk je, hé, dat is merkwaardige taal. Als God gaat oordelen, dan is het net alsof hij dat volk in gedachten mee terug gaat nemen naar die laatste nacht toen zij nog in Egypte waren. Want dit is de taal die God spreekt als Israël op het punt staat uit Egypte te gaan en Egypte te maken krijgt met de oordelen van God. En Israël mag het Pascha vieren. Nou, u weet, Pascha betekent voorbijgaan. En de Heere zegt daar, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En jullie enige geboren zoon, jullie oudste zoon blijft gespaard dankzij het bloed aan de buitenkant. En als je het Pascha eet, dan eet je dat met bittere saus. Want je weet, dit is een pijnlijke gebeurtenis, maar het is wel jullie verlossing. Die taal gebruikt God nu om niet Egypte, maar om zijn eigen volk te straffen. Jullie lijken eigenlijk op de Egyptenaren en ik ga met jullie net zo handelen als toen met Egypte. En zo komt de schuld van Samaria over jullie allemaal. De God van Dan en de tocht naar Berseba. Allemaal genoemd in hoofdstuk 8 vers 14. En dan hebben we het hele plaatje waar Jerobeam en waar Agab ooit mee zijn begonnen. Waardoor het 10-stammenrijk is neergezonken in een grote afgodische wereld. En dat betekent dat God het gericht moet gaan uitoefenen. En zo komen we terecht bij het vijfde visioen in hoofdstuk 9, vers 1. Ik zag de Heere staan bij het altaar. En dan doet het er even niet meer toe wat zich allemaal in het tienstammenrijk, in het tweestammenrijk bevindt. Want voor de Heere is er maar één altaar. En dat altaar staat altijd nog in Jeruzalem. Nu komt de Heere tot zijn eindpunt, waar ook Amos met zijn boodschap op uit mag komen. Namelijk wat de Heere bijvoorbeeld zegt in vers 6. Hij die zijn opperzalen in de hemel bouwde en zijn gewelf op de aarde grondvestte, hij die het water van de diepe van de zee riep en uitgoot op het aardoppervlak, Heere is zijn naam. Er komt een tijd, is het einde van het in het vijfde visioen van Amos, dat vanuit Jeruzalem, daar waar het altaar van de Heere weer zal staan, de hele wereld zal gaan weten dat de naam van de Heere de God van Israël is. Heere is zijn naam. Nou, dat tikt Amos maar even aan, maar de grote profeten zoals Jesaja en anderen, die vertellen ons uitvoerig over het Messiaanse Rijk. En Ezechiël ook over de herbouw van Jeruzalem. En het bouwen van het altaar en dat de volkeren opgaan naar Jeruzalem om daar de naam des Heeren groot te maken. En om van hem te gaan leren. En Amos tipt even aan dat zij deze tijd mee gaan maken. En dat het niet omdat zij nou zo bijzonder waren. Want hij gaat even door in vers 7. Amos 9 vers 7. Bent u niet als de Cushieten voor mij, Israëlieten, zegt, spreekt de Heere. Heb ik Israël niet weggeluid uit het land Egypte? En de Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Kir? Zie, de ogen van de Heere, Heere zijn gericht op dit zondige koninkrijk. Ik zal het wegvagen van de aardboven, evenwel zal ik het huis van Jacob niet geheel wegvagen, spreekt de Heere. En dat doet elke profeet, hoe somber de boodschap ook mag zijn, er gloort altijd licht en altijd het licht van het begin van het Messiaanse Rijk. Israëlieten, zijn jullie zo bijzonder? Denken jullie dat jullie iets bijzonders zijn omdat de Heer jullie uit Egypte heeft uitgeleid? Dat heeft de Heer met de Filistijnen ook gedaan, hoor, uit Kaftor en met Syrië uit Kir. Al die volken heeft de Heer God ergens vandaan gehaald en ze hier neergezet. Kortom, het landschap in het Midden-Oosten zoals wij dat nu kennen, is het landschap wat door de Heer God is geformeerd. En daar helpt geen moedertje lief meer aan. De trots van Israël, niet van wij zijn hier in dit land terecht, maar ook niet de aanklachten van de omringende volkeren. Allemaal mogen ze roepen wat ze willen. De ene in hun godsdienstige hoogmoed en de andere in hun vijandschap tegen Israël. Maar uiteindelijk zegt Amos, laat ik van Israël een overblijfsel over. Bedenk goed dat Israël straks in de toekomst dat deel is van het volk dat zich voor de Heere heeft bekeerd. Dat is het Israël van God. En zo werkt de Heere God altijd ook onder ons, de volkeren van vandaag. Wij zijn lid van de gemeente van God. Wij hebben daar een functie in, puur en alleen op grond van het feit dat wij nieuw leven hebben en wedergeboren zijn. Geen enkele pretentie, geen enkel iets waar wij ons kunnen beroemen. En die les zal Israël straks in de toekomst ook gaan maken. Zij zijn het volk van God. En zij zullen gaan wonen in het Messiaanse Rijk. Puur en alleen omdat de Heere God dat in zijn grote genade aan Abraham heeft gegeven. En als uiteindelijk door alle eeuwen heen, de duizenden jaren die er na die belofte gebeurd zijn, er straks in de toekomst een volk Israël zal wonen volgens de beschrijving van Ezechiël. Elke stam in zijn eigen gebied met de grenzen van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan. En zo krijgen ze allemaal hun horizontale streken toebedeeld. Dan ligt er in het midden van die stad, van het gebied, een stad. En in die stad staat een nieuwe tempel. En Ezechiël die beschrijft hem in volle glorie. En als je denkt, ach Heer, als u Ezechiël aan ons hebt laten beschrijven hoe straks uw volk daar zal wonen en hoe uw tempel er zal zijn, dat u dan ook weer bij uw volk zal wonen. Wat moet dat een glorieuze intocht zijn als u weer in uw tempel gaat wonen. Dat is het Messiaanse Rijk waar wij als christenen ook zo naar kunnen verlangen. En daarom schrijft Paulus zijn brief en zo eindigt hij in 2 Timotheus 4 dat God de kroon der gerechtigheid heeft klaar liggen voor hem, ook al moet hij de marteldood sterven. Maar dat geldt voor allen die zijn verschijning liefhebben, die net als hij ook uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. Natuurlijk allereerst voor om zijn gemeente thuis te halen, maar om daarna met hem te gaan verschijnen. En dat hij hier dan eindelijk de plek krijgt op aarde die hem toekomt, in het Messiaanse Rijk. En zo eindigt deze profetie van Amos in vers 11. Ik zal hem op die dag oprichten de vervallen hut van David. En in vers, en in hoofdstuk handelen in, de, sorry, in het boek Handelingen wordt dit vers ook weer geciteerd. Dat is trouwens mooi gezegd van Amos, dat hij eerlijk zegt, je kunt nou trots zijn op die tempel in Jeruzalem. Vanuit het tienstammenrijk, maar ook vanuit het tweestammenrijk, maakt niet uit van waar je naar kijkt, maar het is ook niet meer dan een vervallen hut. Ook het koningschap van David, het is hooguit een vervallen hut. Het heeft lang niet meer de glorie die het had onder David en onder Salomo. Maar het gaat terugkomen, want de Heere komt terug. En zo komt in Handelingen 15 deze tekst ook weer boven water. U weet, dat is dat gesprek wat Paulus en Barnabas voeren in Jeruzalem met de gemeente en met de oudsten, met Petrus en met Jacobus over de vraag, wat doen wij met de gelovigen uit de volkeren? Leggen wij hen op dat wij als Joden van God hebben ontvangen, namelijk de wet en de besnijdenis en dergelijke dingen? Nou, dat heeft nogal wat discussie opgeleverd, want er waren hele ijverige Joden die tot geloof gekomen waren, die zeiden, ja natuurlijk, wij hebben de wet gekregen, dus die gelovigen uit de volkeren moeten de wet ook ontvangen, moeten zich ook laten besnijden. En dan komt Petrus die zegt, nee, dat is een juk wat nog wij, nog onze vader hebben kunnen dragen. En dan komt Jacobus, en dat vers wou ik graag even lezen in Handelingen 15. En daarmee wordt de discussie gesloten. In Handelingen 15 vers 13... Mannen, broeders, hoor naar mij. Simeon heeft verhaald hoe God het eerst erop heeft toegezien uit de volkeren een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen zoals geschreven staat. Daarna zal ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is en wat daarvan omvergehaald is. Zal ik weer opbouwen en ik zal hij weer oprichten, opdat de overige van de mensen de Heere zoeken en alle volkeren waarover ze mijn naam is uitgeroepen, zegt de Heere die deze dingen doet, die van eeuwigheid bekend zijn. Einde citaat van Mozes, van Amos. Wat Jacobus hier zegt, is iets wat zelfs Amos nog niet heeft uitgesproken, maar waarvan Jacobus zegt, en dat bedoelt hij wel, namelijk, ik zal weerkeren. En zo is Amos een profeet, zegt Jacobus, die niet alleen maar wijst op dat wat kapot gegaan is en weer hersteld wordt, maar op het feit dat de Heere terugkeert. En dat is voor ons christenen natuurlijk iets geweldigs. De Heer komt terug en hij herstelt de Davids regering. Opdat zij beërven de rest van Edom, zegt Amos in hoofdstuk 9 vers 12. En Jacobus die zegt, opdat de overige van de mensen de Heere zoeken. En dit wat wij nu bespreken in Jeruzalem is de bekering van de volkeren. En als er uit de volkeren mensen tot geloof komen, is dat een van de gevolgen van die machtige boodschap van die man uit Tekoa, die daar in Bethel stond te roepen. En dat mogen we ons wel goed realiseren, ook vandaag 2000 jaar later, dat wij tot geloof gekomen zijn, niet omdat we iets bijzonders zijn geworden, maar omdat de Heere God ons in zijn genade geconfronteerd heeft met het evangelie, met de boodschap van de persoon van de Heer Jezus en zijn volbrachte werk aan het kruis. En geef de Heere God ons allemaal genade zoals we hier zitten, dat elk kan zeggen, volmondig en volhartig, ik ben ook zo'n christen, zo'n discipel, zo'n kind van God. waarvan het hoogste verlangen op aarde is om de Heere God te zoeken en te leven naar de verwachting die hij had toen hij met mij begon en hij mij tot bekering heeft geleid. Geef de Heer dat Amos ons daar ook in mag helpen te begrijpen.